Ja, Harry, bedankt. Bedankt ook voor je getuigenis door de liederen heen en door je eigen verhaal. Dat de God met jouw leven is gegaan. En zo gaat hij met ieder van ons zijn eigen leven en zijn eigen weg ook in ons levens. En het is fijn om hier weer te zijn. Het is inderdaad al een poosje geleden. Vorig jaar ben ik voorganger geworden in de gemeente waar ik eigenlijk sinds mijn bekering in 2000 tot geloof ben gekomen. Ook betrokken ben geweest. En dat was ook de reden dat ik een poosje niet ben geweest. Omdat er moesten allerlei spreekbeurten ingevuld worden. En toen stond ik wel hier ingepland. Maar moest ik dat helaas afzeggen. Maar ik ben blij dat het weer gelukt is. Fijn om jullie in het midden te zijn. En dan ook nu ook bedankt voor de kansen die ik door jullie ook mocht krijgen. Gedurende de opleiding, in het beginperiode ook, dat ik hier mocht zijn. En ik weet nog dat ik de eerste keer hier was met Erik van Del. En tijdens mijn stage in Veenendaal. Nou, geweldig. En God is trouw en hij is goed. En hij gaat met ieder van ons mee. En ook met jullie. Want hier zijn we weer samen met elkaar. Vandaag wil ik nadenken over Jezus volgen. Maar tot welke prijs? En dan heel letterlijk en misschien ook wel figuurlijk. En laten we eerst lezen. Marcus 10. Lezen Marcus 10 vanaf vers 17. Voor velen een bekend verhaal. Als ik zeg de rijke jongeling, dan weten velen die als christelijk zijn opgegroeid of wel langer meelopen, het verhaal. Heel bekend. Nou, laten we toch eens kijken of zo'n bekend verhaal dat het vandaag ook vandaag voor ons te zeggen heeft. Marcus 10 vanaf vers 17. Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve God. U kent de geboden. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. En toen zei de man: Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u. Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom dan terug en volg mij. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan? En de leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. En nu waren ze nog meer ontzet en ze zeiden tegen elkaar: Wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en zei: Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk. Petrus nam het woord en zei: We hebben alles achtergelaten om u te volgen. En Jezus zei: Ik verzeker jullie, iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige terug ontvangen. In deze tijd broers en zusters, moeders en kinders, huizen en akkers, al zal dat wel gepaard gaan met vervolging. En in de tijd die komt, het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. De rijke jongeling, en het is voor iedereen denk ik hopelijk herkenbaar dat geld een belangrijk iets is in ons leven. We hebben allemaal geld nodig om eten te kopen, maar het doet ook iets met je. Elsa en ik waren in denk ik ook 2000... toen wij ons waren voorbereiden op ons huwelijk. En we bezochten een conferentie van toen nog de EO Ronduit Club. Dat was zo'n club van de EO en die hadden conferenties Ready to Marry. Nou, daar gingen wij. Ergens Amdelde of zo en dat was zo'n groot conferentiecentrum. En daar leerden we alles wat ons moest voorbereiden op ons huwelijk. En ik herinner me nog een aantal zaken. Maar één uitspraak die staat me nog zo voor ogen. Dolf van Rode, die man is kort daarna ook overleden. Maar was een markante man en hij deed hele ferme uitspraken. En hij gaf pragmatische tips, hij gaf adviezen. Sommige kwamen hard aan. En een van de dingen die hij zei was: Jongens en meisjes, jongelui, Als jullie met elkaar willen gaan trouwen, denk dan goed na over het volgende. Bespreek met elkaar wat geld voor jou betekent en hoe je daarmee omgaat. En als je merkt dat zij anders met geld omgaat dan hij, als jullie daar heel verschillend in zijn, neem mij nu serieus en overweeg serieus om je verloving te stoppen en niet met elkaar te trouwen. Want geld, als je daar heel verschillend in staat, dan is dat een wig, een onkruid in je huwelijk en dat leidt ongeheid. Ik beloof je, dat leidt tot ellende. En na afloop van de conferentie, misschien door die uitspraak of ook nog de andere, hoorden we ook van stelletjes die in ieder geval hun verloving even in de koelkast hadden gezet en even goed stil werden gezet van ja, waar zijn we nu mee bezig? Zijn we er wel klaar voor? En zo is het ook met het leven van Jezus. Als je je leven met Jezus wil verbinden, als je dat huwelijk met Jezus onvoorwaardelijk ook aan wil gaan, wie is dan de Heer over jouw geld? Wie is dan de Heer van de portemonnee? En de Bijbel zegt heel veel over geld en bezit. En het is ook een belangrijk aspect in het leven van Jezus. Ook hier zien we dat naar voren komen. We zien die jonge man die op Jezus afloopt en die vraagt dan, goede meester, wat moet ik doen om een deel te krijgen aan het eeuwige leven? En een jonge man die wil Jezus volgen en hij gaat op hem af en valt op zijn knieën voor hem neer. En hij zegt, goede meester, wat moet ik doen? Goede meester. En rabbi, meester, iemand aanspreken was normaal. Maar iemand, hij is heel erg hoffelijk. Op zijn knieën, goede meester. En Jezus gaat ook niet meteen op de inhoud in. Hij gaat hem eerst aanspreken op de manier waarop hij benaderd wordt. Hoe je iemand aanspreekt is wel van groot belang, maar om later pas op de inhoud over te gaan, vraagt Jezus, waarom noem je mij goede meester? Weet je eigenlijk wel wat je zegt? Je noemt mij als God. Je beschouwt mij als God. En dan had die man het wel bij het rechte eind. Alleen had het waarschijnlijk zelf niet eens door. Hij had een absolute onderdanigheid, een absolute gehoorzaamheid, liet hij merken. Hij valt op zijn knieën. Helemaal die toewijding. Ja, hij laat zien, ik wil Jezus volgen. Met alles. En dan vraagt hij, wat moet ik doen? Nou, dan krijgt hij een samenvatting van de wet. Dan zegt Jezus in vers 19, u kent de geboden. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, stil niet, leg geen valse getuigenis af. Bedrieg niemand, toon eerbied voor je vader en je moeder. Dat moet je doen. Toen zei de man, ja, maar meester, ik heb me daar sinds mijn jeugd aan gehouden. Hij kende die wet. Hij hield zich strikt aan die wet. Het was een vrome Jood die heel nauwgezet de wet naleefde. Nou, we hebben al iets van gehoord. Wat moet ik doen? De wet naleven. Ja. En zo was hij bezig om het eeuwige leven te verdienen. Maar blijkbaar merkt die jongen toch iets van, het is niet genoeg. Ik doe wel alles precies volgens het boekje. Maar het is niet genoeg. Wat moet ik nog meer doen? Hij merkt in zijn leven misschien een gat in zijn ziel, een gebrek aan vertrouwen, een gebrek aan geloof of berusting in zijn relatie met God. Ik doe alles wat er geschreven staat, maar het ontbreekt hem toch nog aan iets. En daarom vraagt hij, wat kan ik dan doen, goede meester? En dan, prachtig hoe dat dan staat. Dan ga ik nog steeds niet op de inhoud en dan staat er eerst, Jezus keek hem liefdevol aan. Zo'n bijzinnetje waar je zo overheen leest. Ik wil hem er even uitlichten. Want dat is hoe Jezus de mensen benadert. Jezus kijkt liefdevol. Want vanuit die liefdevolle houding, vanuit dat begrip kun je vanuit die acceptatie kan Jezus de hele moeilijke boodschap brengen. We zullen laten zien dat die boodschap niet altijd aankomt, maar vanuit die liefde kan hij die confronterende boodschap ook brengen. De liefde is de basis voor elk goed gesprek, de basis voor alle openheid, de basis voor een echte ontmoeting. En dat is ook de basis waarop we elkaar mogen benaderen. De liefdevolle houding. Als je werkelijk wilt zien dat anderen tot groei komen in het volgen van Jezus, dan benader je elkaar vanuit de liefde. Donder en bliksem hebben nog nooit groei gegeven. Milde regen en zonneschijn geven groei. En zo is het ook in geestelijke zin. Donder en bliksem geven nooit groei. Het kan je soms confronteren, maar juist die liefde, die doet groeien. En dat zien we hier bij Jezus. Jezus kijkt de jongen aan, had hem lief. En dan toch zegt Jezus, één ding ontbreekt het u. verkoop alles wat je hebt. Ga naar huis en geef het geld aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. En kom dan terug en volg mij. En dan zien we dat de man somber werd. Ten neergeslagen ging hij weg, want hij had veel bezittingen. De jonge man blijkt rijk te zijn. In materieel opzicht ontbrak het hem aan niets. Maar hij had wel een geestelijk gebrek. Ik zei al, de liefde voor biedt een goede basis, maar het is geen garantie dat de boodschap altijd wordt aangenomen. De prijs voor het volgen van Jezus was voor deze jonge man te hoog. Jezus volgen was niet alleen de moeite van de wet, maar het kostte hem alles wat hij had. Het kostte niet alleen de moeite van het doen, maar het kostte hem alles wat hij was. Het kostte hem zijn fortuin. Het kostte hem meer dan zijn fortuin. Het kostte hem zijn identiteit. Want hoe kennen we deze jongeman? Er staat niet dat hij Abraham heette. Of Mozes. Of ik weet niet hoe hij anders zou moeten heten. Dus zijn naam staat er niet. Zijn identiteit was, zoals wij hem ook kennen uit door de kerkgeschiedenis heen, hij was die rijke jonge man. Dat was zijn status, dat was zijn ego, dat was zijn was niet alleen zijn feiten, maar het was wie hij was geworden. Aan alles wat hij had ontleende hij die identiteit. En juist die identiteit moest hij achterlaten. En in zijn geval was dat al zijn bezittingen. Als je Jezus wil volgen, dan kan dat je alles kosten. En dan zit het hem niet in het doen van de dingen. Het zit hem niet. Het zit juist in je identiteit aan Jezus geven. En voordat we gaan kijken wat het ons kost om Jezus te volgen, wat heeft het Jezus zelf gekost? Het heeft Jezus zijn leven gekost. Toen hij zich gaf aan het kruis. Het kostte Jezus niet zijn bezittingen. Het kostte hem zijn leven. En daar hing Jezus. Hij gaf alles wat hij had. Alleen die prijs was hoog genoeg om onze identiteit in Christus zo te bewerken voor ons. God zelf gaf zijn eigen zoon. Dat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Het kostte God zijn zoon. Het kostte Jezus zijn leven. En als we dan Jezus willen volgen, als het als het ware zo'n dat huwelijk met Jezus willen aangaan, zegt Jezus hier, volg mij dan, helemaal. En als we het dan vergelijken met het huwelijk, je kunt Jezus niet volgen onder huwelijkse voorwaarden. Je kunt niet zeggen, ja, wij gaan trouwen, maar laten we vooraf eventjes bespreken. Wat blijft van mij en wat blijft van jou? En je kunt geen lijst opmaken en zeggen, Jezus, alles geef ik u. Maar dit en dit en dit en dit, laten we dat eventjes contractueel vastleggen, dat blijft van mij. Nee, Jezus volgen kun je alleen onder gemeenschap van goederen. En zeggen, Jezus, alles geef ik u. Alles wat ik ben en wat ik heb. Overal waar je je identiteit aan ontleent, aan je geld, aan je auto, aan je werk, aan je, noem maar op, aan je talenten, alles geef ik u. Geen huwelijkse voorwaarden in het volgen van Jezus, nee. Volgen onder gemeenschap van goederen. Nou is dat dan zo. Moeten we meteen nu zometeen alles naar huis gaan, alle huizen te koop zetten, al het geld aan de armen geven, de letterlijke uitleg van de tekst. Ik geloof dat die letterlijke uitleg voor die jonge man hier echt letterlijk was. Laten we daar niks aan afdoen. Maar morgen allemaal de huis op Funda zetten. Ik weet niet of dat nu van ons gevraagd wordt. Ik weet ook niet of dat de boodschap is die je deze tekst moet geven, dit verhaal. Dit verhaal was heel specifiek voor deze jonge man om hem te confronteren met zijn identiteit en met zijn bezittingen geven aan de armen. En dan kun je het ook geestelijk uitleggen. Wat houdt ons nu tegen wat we nog niet aan Jezus hebben gegeven? Wat houdt ons nog vast? Wat hebben wij nog op onze lijst staan? Alles geef ik u behalve. Denk daar eens over na. Maar geld kan daar bij veel mensen wel een heel hoog aan de lijst staan. Een geestelijke uitleg van de tekst. Je identiteit, geef alles aan Jezus. Maar laten we het ook weer teruggaan naar de letterlijke uitleg. Want wat doet geld nou met je? Wat is dat toch iets voor iets waar we onze identiteit aan ontlenen? Wat ons goed doet? En ook iets wat vaak tussen God en ons in kan gaan staan. Jezus zegt, je kunt niet God dienen en de mammon. Met andere woorden, je kunt niet God dienen en de baas blijven over je eigen geld. Nogmaals, betekent dat dat we meteen alles moeten verkopen en aan de armen moeten geven? Nou, misschien wel als God dat van je vraagt. Dat zien we ook bij de gemeente in Jeruzalem. De eerste gemeente verkochten, de meeste, hè, niet iedereen. De meeste verkochten alles en gaven het aan de armen. Ze stonden daarom bekend. Maar er zit meer in dan dat, alleen dat letterlijke. Het gaat om het principe. Want Jezus geeft nu hier niet opnieuw een wet. Daar moeten we mee uitkijken. Het moet niet zeggen van, kijk, Jezus gaf zijn leven en nu moet je hem volgen en nu komt er een nieuwe wet. De nieuwe wet is dat je alles aan Jezus moet geven en alles aan het moet verkopen. Nee, dat is niet leven uit genade. Maar het is wel een geestelijk principe dat wij alles toewijden aan God. En daar gaat het om. Het gaat niet om de wet van het verkopen van je bezittingen en het geven aan de armen. Het gaat om de toewijding aan God. En hoe ben jij God toegewijd? Hoe zijn wij God toegewijd? Dat is het principe. In Jeruzalem waren er veel mensen die hun bezittingen verkochten. Het geld deelden met de armen. Maar het was niet verplicht. Als we dat kennen, misschien de meeste kennen dat de indrukwekkende verhaal van Ananias en Safira. Die verkochten hun goederen, gaven het aan de armen, maar hielden er stiekem een stukje van achter. Het was niet zo tot zij stierven omdat ze niet alles gaven. Ze stierven niet ter plekke. Ze vielen dood op de grond neer. Dat was niet omdat ze niet alles gegeven hadden. Ze stierven omdat ze deden alsof ze alles gaven. Petrus zegt daarna van, je had het niet hoeven doen, het was je eigen bezit. Maar waarom doe je dan alsof? Daar gaat het om. Ze deden zich beter voor dan ze waren. Je had je kunnen doen met je geld en bezittingen wat je wilde. Het is geen wet om alles te verkopen. Doe dan ook niet alsof. Dat is het probleem, die toewijding. En dan is ook de vraag, hoe doen wij ons voor? Hoe laten wij zien dat we Jezus willen volgen als het gaat om geld en bezit? Dat is een moeilijke, want dan komt het heel dichtbij. Op zich wil ik zeggen, het hebben van geld is niet verkeerd. Dat zien we volop in de Bijbel. Abraham had niet meer grond dan het stukje graf waarin hij Sarah begroef. En hij was ontzettend rijk. Job had, ondanks alle tegenslagen die hij had, een ongekende hoeveelheid bezitting aan het eind van zijn leven. Als zegen van God. Koning Salomo, misschien wel de rijkste koning uit de geschiedenis van ooit. God had hem zelf gezegend. In het Nieuwe Testament kom je Lydia de purperverkoopster tegen, een rijke, voorname vrouw. Ze verkocht niet alles, maar ze stelde wel haar huis ter beschikking. En ze vertrouwde alles, ze wijdde haar hele leven aan haar toe. Het hebben van geld komt veel vaker voor. Maar dan is nog niet de vraag van wat. En dan is de vraag die je wel moet stellen: wat doe je met je bezit? En de andere vraag die je moet stellen: wat doet je bezit met jou? Geld kan heel makkelijk een afgod worden. Het kan je snel verleiden tot het maken van verkeerde keuzes. Je kunt goede vrienden zijn, maar zodra je over geld gaat praten of bij elkaar in de huishoudboekjes kijken, zeg je, ho, dat is privé. Je kunt met elkaar trouwen, maar je kunt ontzettend veel ruzie krijgen over geld. Hoeveel families hebben er geen ruzie over de erfenis? Ik kom het in het pastoraat toch veel vaker tegen. Ouders die kinderen geld hebben uitgeleend. Ouders die spanning hebben omdat de kinderen er heel anders mee omgaan en bang zijn voor de erfenis of hoe de verdeling is. Oh jongens, wat een vertroebelde relaties zijn er niet alleen maar vanwege die centen. Geld kan het slechtste in je naar boven halen. Het kan je binden. Het kan je belasten. We zeggen vaak, geld maakt niet gelukkig. Maar het is vaak wel makkelijk. Maar het is soms ook verrekt moeilijk om geld te hebben. Want hoe ga je er nou goed mee om? Geld maakt ons slaaf. Geld neemt onze vrijheid weg. Terwijl Jezus ons vrij kocht. Volkomen vrijheid, ongebonden. De bolwerken van het geld ook zijn afgebroken. De verplichtingen, schulden in letterlijke en geestelijke zin. Alles is betaald aan het kruis met het leven van Jezus. Maar we laten dat toch geld weer afpakken. Probeer het wat inzichtelijk te maken. Het hebben van geld is als een soort onzichtbare potjes. En de Satan is aan het aapjes vangen. En ik zal uitleggen wat ik ermee bedoel. Dan laat je niet vangen als een aapje. Hoe vangen we aapjes in de jungle? Ze bouwen een pot, maken ze tegen een boom aan of in de grond. Ze doen er een banaan in. De aap die gaat erin met zijn hand. Pakt die banaan en kan er niet meer uit. En zo is het ook met onze geestelijke zin. We hebben potjes En we doen er geld in. En we willen dat geld pakken. En terwijl we het geld pakken en vastgrijpen, zitten we vast in de onzichtbare potten. En we laten ons binden. En we laten ons binden, we kunnen niks meer. We worden gebonden door het geld. De handen die de kinderen voeden, die de zieken verplegen, die daken betimmeren, die allerlei dingen moeten doen, worden gebonden. Om het goede te doen, wordt weerhouden. En hoe sterk je het vastpakt, hoe vaster je komt te zitten. En ik houd vast en het gaat mij pijn doen. Het gaat mij pijn. Het komt niet los. Het komt niet los. Nee. We zijn gebonden aan het geld. En op het moment dat je zegt, Jezus, ik volg u en ik laat het los, zijn je handen weer vrij. En zo is het ook in geestelijke zin. Laat je niet binden. Telkens opnieuw. Dat is ook de boodschap aan de jonge man. Je ontleent daar je identiteit aan, maar je bent gebonden. Volg Jezus in alle vrijheid. Heb jij het geld? Of heeft het geld jou? Dat is de vraag. Heb jij geld? Prima. Dan ben je gezegend misschien wel. Alleen als het geld jou heeft, dan ben je niet gezegend. Dan ben je gebonden. Jezus kocht ons vrij. Ben jij de baas in het bezit over je leven? Ben jij de baas in over het bezit? Of is het, ben jij het bezit van het geld? En is dat de baas over jouw leven? Leef jij voor de Heere Jezus of leef je voor je eigen bezit? Jezus zegt, het is voor een rijke, moeilijke, onmogelijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Zoals een kameel door het oog van de naald kruipt, zo is het onmogelijk om voor een rijke het koninkrijk van God binnen te gaan. Een metafoor die waar ook allerlei verhalen over zijn, allerlei uitleggingen over zijn. Zo kan een kameel door een hele kleine poort moeten gaan. Door het oog van de naald, dat is de letterlijke. Hè? Een grote kameel, het grootste lastdier dat er in Israël was. Door het oog van een letterlijke naald. Het kleinste gaatje wat je maar kunt bedenken. Het is onmogelijk, dat weet iedereen. Sommigen zeggen, ja, neem het oog van de naald. Dat is de kleinste poort in de stad. En daar kon er dan alleen de kameel in als alles afgelegd was. En dan kon hij op zijn knieën doorheen schuifelen. Hè? En dan kon hij alsnog toch wel net door het oog van de naald komen. Mogelijk. Anderen zeggen, nee, de kameel is een metafoor voor een heel dik scheepstouw. Is gewoon, ze zegt van, hey, kun je mij die kameel even geven? Dat betekent gewoon, kun je mij dat touw even aanreiken? Net als wij een auto hebben, ik heb jarenlang een eentje gehad. Nou, dan weet iedereen wat ik heb. Wat voor een auto dat was. Een Citroën de Chevaux. Dat was een eentje. Zo kan ook een kameel een benaming zijn voor een dik touw. Nou, we snappen allemaal dat zo'n dik scheepstouw niet door het oog van een naald heen kan. Het maakt niet uit wat voor uitleg het eraan is. Het is duidelijk voor iedereen in al die uitleggingen dat het eigenlijk onmogelijk is voor een rijke om door het koninkrijk binnen te gaan. En toch zegt Jezus tegen Zacchaeus, die niet alles, als ik ken dat verhaal van Zacchaeus die uit de boom komt en die zegt, ik wil alles volgen. Ik geef u de helft van mijn bezittingen en ik geef alle mensen die ik heb afgeperst, het tweevoudige of drievoudige terug. Hij geeft niet alles aan de armen. Hij geeft slechts de helft van zijn bezittingen. En toch zegt Jezus, heden is aan dit huis redding gekomen. Het is voor een rijke moeilijker dan voor iemand die niets heeft. Als je niks hebt, makkelijk. Maar is dat ook zo? Geld kan je toch weer te pakken krijgen. Ook al heb je nog niet veel. Alleen de zucht naar geld kan je al te pakken krijgen. Ik weet nog het volgende. Elsa, die kreeg ik, volgens mij was het Elsa, maar het makkelijk kan ik haar de schuld geven. Die kreeg in een van de kerstpakket een staatslot. Een vijfde van een staatslot. Nou, wij doen nooit mee aan loterijen. Maar dan heb je in één keer potentieel geld in handen. Wat zeg ik? Potentieel miljoenen heb je in handen in zo'n klein oranje briefje. Het is helemaal niks, maar potentieel heb je miljoenen in handen. Je weet het niet, maar mogelijk van wel. En dan begint het onkruid was gezaaid. Ik had het lot. Ja, we doen nooit mee aan loterijen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook niet zo voor loterijen om daaraan mee te doen. Maar goed, even buiten dat. Dit was de eerste keer een staatslot. En de jackpot, joh, die was maar hoog natuurlijk, die periode. Hè? En miljoenen konden we winnen. Ik denk, oh, hier ga ik voor bidden. Ik moet overal verbidden, dus ook voor het staatslot. Heer, het staatslot. Ik denk, ja, weet je wat? Heel geestelijk. Heer, dit staatslot geef ik aan u. En alles wat we mee winnen, geven we aan de gemeente. Dus als er een tientje opvalt, geweldig, prezen bent u. Zondag gaat doen we het in de collectezak. Valt er 100 euro weer op? Geen probleem, Heer, we doen het in de collectezak. Valt er 1000 euro op? Geen probleem, Heer, we maken het over. Ja, op een gegeven moment moet je het gewoon giraal doen, hè? Dat is makkelijk. Hè? Nou, ik was lekker op dreef en ik ging opbieden. Heer, als er 10.000 euro opvalt, wat geweldig, wat kunnen we daar een prachtige dingen voor uw koninkrijk mee doen? Heer, als u nou hier 10.000 euro opvalt, wat kunt u daar niet mee doen? Alsof God afhankelijk was van mijn staatslot. Nou, van Elsa's staatslot, maar het was inmiddels het mijne. En ik was aan het opbieden. Heer, als er nou 5 miljoen opvalt, dan heb ik een probleem. En niet de Heer. Nee, dan heb ik een probleem. Als ik 5 miljoen heb, zou ik het dan werkelijk aan God geven? Nee. Nee. Ik dacht, als ik 5 miljoen win, hoef ik nooit meer te werken. Mijn gezin kan ik voor eeuwig voor zorgen, tenminste zolang we hier op aarde hebben. Heer, als ik 5 miljoen heb, dan kan ik het niet volhouden. Dan kan ik niet alles geven. Heer, laat er maar geen prijs op dit staatslot vallen. Volgens mij is er ook niks opgevallen. Ik weet het niet meer hoe het afgelopen is. Maar ik kwam in de ban van dat geld. En met een opbieden kwam ik erachter. Ja, als ik 5 miljoen win, dan word ik net als die rijke jongeling. Dan kan ik het niet meer loslaten. Zie je wat geld met je doet? Zie je wat voor een macht en kracht het in je leven kan opwerken? Nee, dan maar niet. Dan maar niet. Voor een rijke is het moeilijker. Ik wist toen wat Jezus bedoelde. Voor een rijke is het moeilijker om het koninkrijk van God te beërven dan voor iemand die niks heeft. Toen dacht ik, nou Heer, geef me dan maar niks. Want dit kan ik niet aan. Jezus volgen, tot welke prijs? Ja. Waar gaat het om? Waar gaat het om in uw leven? Waar gaat het om in jouw leven? Moet je nou direct alles geven? En naar aanleiding van dit verhaal moeten we meteen de huizenprijzen in Tiel laten neerstorten morgen, omdat er veel meer aanbod is dan de vraag is. Nee. Nee. We hoeven niet meteen alles weg te geven. Maar ik denk wel dat we over de opgeroepen om alles in ons leven toe te wijden aan de Heer. Want je kunt niet leven met Jezus. Dat verbond van het huwelijk, zoals we dat hier kennen tussen man en vrouw, dat verbond met Jezus kun je niet aangaan onder huwelijkse voorwaarden. Nee, gemeenschap van goederen. Jezus volgen doe je met alles. Helemaal. Laat je niet binden door wat dan ook. En al helemaal niet door geld. Want Jezus kocht je vrij. Amen. We gaan een lied zingen. Moet ik even kijken hoe die heet. Jezus, alles geef ik. Ja, precies. Jezus, alles geef ik u. Ja. Opwekking 582. Zullen we voordat we gaan zingen, zal ik met u bidden. Ja, heren. Zo een stuk uit uw woord mogen nadenken. Heren, als we dit zo ook mogen zingen, maak ons dan ook bewust van wat we zingen. Heer, Jezus, alles geef ik u. Wat ik ben en heb, alles is van u. Heer, en als we het zo zingen, omdat het geprojecteerd wordt, laten we het dan ook bewust zingen. Geef ons dan ook de kracht van uw geest om die volledige toewijding aan u ook nu te bevestigen. En als we twijfelen, laten we dan ook geef ons ook de vrijmoedigheid om sommige strofes maar even in te houden. Heer, want het gaat om u. U kocht ons vrij met uw leven, Heer Jezus, aan het kruis. U heeft de prijs betaald. U heeft de dood overwonnen. U bent onze opgestane Heer. Geprezen bent u. En als we u willen volgen, Heer, leer ons om steeds meer en meer alles aan u over te dragen. Maak ons vrij, Heer, in alles wat ons bindt in ons leven. Dat kan geld zijn, maar het kan ook onze eigen ego zijn, onze andere zaken. Ons verleden, Heer, dingen die ons vasthouden, ons gebonden houden. Dingen die we nog moeten verwerken, ook die mogen we bij u brengen. Omdat we weten dat u ook daarvoor gestorven bent. Om de machten van de Satan te verbreken. Om gevangenen vrij te kopen. Om blinden het zicht weer terug te geven. Om kreupelen te laten lopen. Heer, u bent een grote en machtige Heer. En we willen u volgen. Heer, want u gaf alles voor ons. Geprezen bent u. Amen.